Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Nicole Krabbenborg, algemeen directeur van kinderopvangorganisatie Kindergarten. Ik vraag haar wat er nog terecht gaat komen van de politieke ambitie om de kinderopvang op termijn gratis te maken. En wat het grote voordeel is van bedrijven die collectief plek inkopen bij Kindergarten. Sta je zelf wel eens op de vloer?
Jazeker. Elk jaar lopen wij stage. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk om ook te voelen en te ervaren hoe het is om op groepen te werken.
Kan je vertellen? En wat voel je dan?
Stress. Ik heb mijn hele carrière gehoord dat ik heel stressvrij ben. Met 16 kinderen om je heen en je bent het niet gewend. Dan krijg je nog meer bewondering voor al die pedagogische medewerkers die hun werk fantastisch doen. En je ziet de laatste jaren ook dat er meer druk is gekomen, omdat je wat meer met ZZP'ers werken, niet altijd met de vaste gezichten.
Om de roosters maar rond te krijgen.
Absoluut, ja.
Maar de grootste stresserende factor, dat zijn toch de kinderen. Begrijp ik.
Voor mij.
Voor jou in ieder geval.
Gelukkig niet voor de pedagogische medewerkers. Precies, die genieten ervan. Ja.
Hoeveel vestigingen zijn er eigenlijk van Kindergarten?
In Nederland hebben we er 73.
En dan vooral geconcentreerd in de Randstad?
Of we zijn in de Randstad begonnen en we zijn steeds meer naar buiten aan het gaan. Om twee redenen. Sinds corona zijn gezinnen ook steeds meer aan het verhuizen en naar buiten aan het gaan. En een tweede, dan kom je weer op het personeelstekort. In de grote steden is het enorm moeilijk om goede pedagogische medewerkers te vinden. Ook omdat het moeilijk is om woningen te vinden. Die zijn meer in de buitengebieden. Dus wij zijn heel bewust ook aan het uitbreiden weer in meer buitengebieden.
Maar dan kom je in gebieden waar Kindergarten nog niet zo'n gevestigde naam is. Waar je misschien toch ook weer te maken krijgt met vergunningen. De zoektocht naar locaties. Ja. Dus dan wissel je het ene probleem voor het andere in?
Nou, de zoektocht naar locaties is overal. Dat is in de Randstad en ook daarbuiten. En dat is een hele ingewikkelde zoektocht. Het kost vaak een jaar, twee jaar voordat jij de juiste vergunningen, de juiste bestemming en alles en de verbouwing rond hebt. Maar wij openen wel elk jaar zo'n 3-4 vestigingen. En willen nog meer gaan openen, samen met bedrijven. Dus daar zullen we dadelijk ook over hebben.
Vestigingen nemen toe, ook de omzet neem ik aan, de winst?
Winst niet per definitie,
okay.
De omzet wel. Ja.
Ja, over die omzet gesproken. Eind vorig jaar kwam er nieuws naar buiten over de omzet van kinderopvangorganisaties en BSO's. Omdat onderzoek van de NOS uitwees dat er veelvuldig trucs worden uitgehaald om die omzet kunstmatig te verhogen. Bijvoorbeeld door uren te rekenen waarop de opvang helemaal niet open is. Om maar meteen openheid van zaken te geven. Ik heb daar zelf in mijn persoonlijke leven ook mee te maken gehad. Dat wij begonnen te denken van, klopt dat allemaal wel? Mm-hmm. Klopt de berekening dan wel? Is Kindergarten wat dat betreft helemaal zonder zorgen?
Wij zijn zonder zorgen. Zonder zorgen en zonder zonde. Ja, absoluut. Ja.
Want ik citeer nog even uit dat onderzoek de Stichting voor Werkende Ouders. Het ging niet specifiek over Kindergarten. Maar we zien al langer dat de opvang tussen kerst en oud en nieuw bijvoorbeeld gesloten is. Terwijl de uren worden doorberekend. Organisaties zeggen dan, het is een renovatieweek. Maar als ouders dan weer terugkomen na die week, dan is het totaal onduidelijk welk onderhoud er dan precies gedaan is.
Ja.
Dat zijn praktijken. Kan ik met jou over praten, maar dat vindt binnen de muren van Kindergarten niet plaats.
Wij zijn gewoon 52 weken per jaar open. Ja.
En jullie zijn onderdeel van een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf, Bright Horizons.
Klopt.
Waarom eigenlijk?
Bright Horizons wilde graag uitbreiden. De oprichters van Kindergarten wilden Kindergarten verkopen. Ze hebben een goede match met elkaar gezien. En in 2011 heeft Bright Horizons Kindergarten gekocht. Met het idee om samen met de ondernemers verder te gaan. Dan ben je echt een ras-echte ondernemer. Dan ben je gewend om helemaal je gang te gaan, je eigen beslissingen te nemen. En dan is het anders werken als je in een grotere organisatie moet overleggen. Dus in goed overleg zijn die mannen eruit gestapt. Ben ik die mannen opgevolgd. Een van die twee was ook nog het eerste jaar mijn adviseur. Overigens hebben we nog steeds contact met de oprichters.
Dus dan liever onder de hoede van een beursgenoteerd bedrijf dan, ik noem maar wat, in zee gaan met private equity? Of was dat helemaal niet nodig voor Kindergarten?
Dat is nooit voor mij een afweging geweest. Mijn afweging was dat ik het enorm mooi vind om een bedrijf aan te sturen. Dit kwam op mijn pad. En in combinatie dat je daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan een nieuwe generatie, vond ik heel mooi. De vrijheid die ik ook krijg.
Ja.
Ik ben geen moeder en ik heb geen pedagogische achtergrond. Hè, dus het was al best bijzonder dat ze mij vroegen.
Waarom vroegen ze je, denk je?
Om mijn bedrijfskundige achtergrond. En kindergarten was hard gegroeid. En daar moest nu wat meer structuur aangebracht worden. Ik kom uit de uitzendbranche, daar heb ik ruim 23 jaar gewerkt. Dus eigenlijk de professionaliseringsslag die we in de uitzendbranche hebben gemaakt was nu nodig in de kinderopvang.
Ja, je komt dan wel te werken in een sector waar, omdat er ook veel publiek geld naartoe gaat en omdat ouders met kinderen elke maand zien, hey, het kost me wel veel geld. En ja, ook, het lijkt wel elke maand een beetje meer. Mm-hmm. Die echt permanent in de belangstelling staat. En dan is de vraag die daar overheen hangt, is dit nou wel een markt? Zou het wel een markt moeten zijn? Juist omdat het gaat over kinderopvang, de vorming van kinderen en omdat er zoveel publiek geld in omgaat. Ja. Wat is jouw antwoord op die vraag?
Ik denk dat het heel goed is dat het een hybride markt is. We hebben profit en we hebben non-profit. Als je kijkt waar we naartoe willen als sector, wil je graag dat kinderopvang toegankelijk wordt voor alle kinderen. Dus niet alleen voor kinderen van werkende ouders, maar het liefst voor iedereen. Nou, dat is echt een vergezicht waar we nog lang niet zijn. Wil je daar naartoe, moet je enerzijds enorm inzetten op nieuw personeel. Nou, daar zijn we met z'n allen heel hard mee bezig. Maar moet je vooral ook nieuwe locaties gaan openen. In het verleden heeft de overheid dat gedaan, tot 2004. Na 2004 hebben ze het aan de markt overgelaten.
Ja, vrij majeure wetswijziging natuurlijk, ja, die eraan ten grondslag ligt.
Maar kijk je terug, dan zie je dat 2/3 van de groei gefinancierd is door commerciële partijen. 1/3 door de overheid en door non-profit. Ik denk, waar we naartoe willen, heb je miljarden nodig.
Dus die overheid heeft zich teruggetrokken en dat gat is ook deels noodgedwongen, ja, dan maar opgevuld, ja, opgevangen door het bedrijfsleven.
Ja, als je kijkt, voor 2004 was 90% van de kinderopvangorganisaties een non-profit en 10% profit. En dat is nu zo 50-50, dus dat is echt wel opgeschoven.
Maar ik kondigde jouw komst aan bij mijn collega Art Royakkers in het programma hieraan voorafgaand. En die zei, als ik haar zou interviewen, had ik maar één vraag. Waarom is dit voor mij zo ongelooflijk duur? Kan zij mij dat uitleggen?
Ja, kinderopvang is duur. En dat staat los of dat het profit is of non-profit.
Ja?
Je wil
Maar profit, dat betekent dat er ergens onderaan de streep nog winst over moet blijven voor een partij waar ik als ouder misschien niet per se mee te maken heb.
Zo kan je het bekijken. Je kan ook bekijken zoals wij het doen. In de profit die wij maken, investeren we weer om verder te kunnen groeien en om die markt te kunnen bedienen.
Maar je bent toch ook onderdeel van een beursgenoteerd bedrijf dat aandeelhouders heeft en dat ongetwijfeld zal kijken naar het maatschappelijk rendement, maar uiteindelijk ook naar bijvoorbeeld dividenduitkeringen.
Wij keren geen dividend uit.
Nee. Oké. Nee. Maar je moet aandeelhouders, neem ik aan, wel tevreden houden.
Ja.
En er hoort bij dat je ook goede financiële prestaties levert en daar is ook niks mis mee.
Ja.
Maar dat betekent dat er meer is dan het maatschappelijk rendement.
Dat weet ik niet. Hè. Als je kijkt wat de markt doet en de gemiddelde cijfers en je kijkt naar het rendement, zitten wij daar ook om en nabij? Ik denk wel dat wij als commerciële partijen wat meer aandacht hebben in efficiënter werken. En wellicht hebben we daarom ook wat meer rendement dan dat non-profit partijen misschien doen. Maar over het algemeen genomen, zoveel valt er niet te verdienen in de kinderopvang. Als je bedenkt dat meer dan 70% van de kosten al je salariskosten zijn, dan komen de huren bij, de luiers, het eten. Er is niet eens veel ruimte om enorm veel te verdienen.
We gaan naar het nieuwe concept. Daar valt misschien wel iets mee te verdienen en daar valt ook iets mee te verdienen voor werkgevers. Want dat nieuwe concept, in jouw woorden, hoe werkt het?
We zijn net gestart. Het is een concept wat echt uit Amerika komt. Partwises is opgericht en in Amerika zijn er geen subsidies voor ouders. Dus bedrijven betalen dat. Behalve dat het in Amerika is, is het ook heel succesvol in Engeland, in Australië, in Duitsland. Dus we hebben heel veel geleerd van de landen om ons heen. Er komt steeds meer vraag, ook in Nederland.
Want het idee is, die bedrijven kunnen collectief, dus voor het bedrijf en de medewerkers van het bedrijf, plekken kopen op de kinderopvang, in dit geval kindergarten.
Ja, en wat wij zeggen, wij willen verder gaan groeien en verder gaan uitbreiden. Een mooi voorbeeld is, we zijn met een ziekenhuis in gesprek. Daar gaan we ook een pilot mee starten. Wij hebben op die locatie de ruimte om nog 2 of 3 groepen extra operationeel te maken en te verbouwen. Dus dat doen we dan speciaal voor het ziekenhuis. Dus in onze ogen helpen we aan de groei van de locaties die heel hard nodig zijn. En bedrijven betalen daar dus gedeeltelijk aan mee. En ja, dus de mensen uit het ziekenhuis krijgen voorrang op de wachtlijsten. Aan de andere kant, als je kijkt naar de wachtlijsten, die verschuiven continu.
Ja, je kent kritiek, want daar anticipeer je nu een beetje op. Ja. Die is er namelijk. Hè?
Ja.
Onder andere het FD heeft een poging gedaan om er een paar te vinden. Ruben Fukunkes, hoogleraar kinderopvang. Hij zegt, het is niet helemaal ethisch. Hier geldt dan toch het recht van de sterkste, want het gaat dan om medewerkers. Nu in dit geval verbonden aan het ziekenhuis. Multinationals horen natuurlijk ook in dat rijtje thuis. Die hebben het op zich al redelijk goed geregeld. En weet je wat? Dan heb je ook nog eens een plek voor je kind op een kinderopvang.
Ja, en wanneer is het eerlijk? Hè? Wat wij bieden aan de bedrijven is eigenlijk alles wat ik mijn eigen mensen bied. Dus onze eigen mensen hebben voorrang. Onze eigen mensen krijgen korting op de kinderopvang.
Ja, dat zijn je eigen mensen. Dat is iets anders dan je eigen mensen, klanten,
maar
toch?
Maar elk bedrijf wil een aantrekkelijke werkgever zijn. En waar het om gaat is dat je wil groeien in het aantal kindplaatsen. Dus als je kan groeien in het aantal kindplaatsen, komt er een verschuiving in de wachtlijsten.
Ja, want jij zegt hier bij deze dus ook, het feit dat we dit nieuwe concept uitrollen betekent ook dat er extra plekken komen.
Absoluut.
En niet een verdringing.
Absoluut. Hè? Dus we breiden enorm uit. Dus extra, naast wat we normaal gesproken al doen voor de bestaande ouders, nu ook voor de zakelijke markt. Dus we gaan meer investeren.
Ja, maar die extra plekken, daarvan weet je, die zijn al bestemd voor die medewerkers. Dus komt er nou ook extra ruimte voor de mensen die nu al op de wachtlijst staan?
Absoluut. He, want we moeten ook nog maar even kijken hoe groot die zakelijke markt wordt. Dus wij zijn als. Oh,
maar ik neem toch aan dat je daar hooggespannen verwachtingen over hebt, of niet?
Nou, dat weet ik in alle eerlijkheid niet. Hè. Als wij kijken naar Engeland, naar Duitsland, naar Amerika. Het zijn vaak grote bedrijven die hier gebruik van maken. Dus je hebt een bepaald volume nodig. Nou, zoveel heel grote bedrijven zijn er niet in Nederland. Het mooie is overigens wel.
Steeds minder ook, hè? Om maar weer een andere discussie aan te slingeren.
Maar het mooie is wel dat juist ook MKB-bedrijven hierop reageren. Veel onderwijsinstellingen, ziekenhuizen. Dus de interesse is er absoluut. Of dit nu een hele grote markt wordt, weet ik niet. Maar ik denk dat het heel goed is als er zulke grote vraagstukken liggen. En we hebben echt wel wat te doen richting en personeel en uitbreiding van vestigingen, om eens wat te piloten en te kijken of dat het werkt.
Want je ziet het als een pilot. Als het geen grote markt blijkt te zijn, vind je het dan nog het proberen en ook het doorzetten waard? Of zeg je, dit is nooit echt gaan vliegen, we laten het hierbij?
Het kan heel goed zijn dat we na 5 bedrijven zeggen van, nou, eigenlijk is er helemaal geen vraag, blijven dit voor die 5 bedrijven doen, maar we breiden het verder uit omdat de vraag er niet is.
We gaan naar een dilemma. Komt ie aan. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Kinderopvang wordt nooit gratis. Of wat mij betreft beginnen we er morgen mee.
Kinderopvang wordt nooit gratis omdat het niet haalbaar is.
Alvast een toevoeging aan het dilemma. Nicole Kramborg is hier van Kindergarten. Het wordt nooit gratis omdat het niet haalbaar is. Dat is ook al wel door meerdere mensen geprobeerd duidelijk te maken aan de politiek. Het is wel heel lang een wens geweest, met name van het demissionaire kabinet Rutte 4. Inmiddels uitgesteld.
Ja,
waarom is het niet haalbaar?
Het zijn 2 dingen. A, wat ik net elke keer zeg, we hebben zo ontzettend veel mensen nodig. Hè. We hebben nu een 117.000 pedagogisch medewerkers. Gaan we naar 95% gratis, wat de oorspronkelijke plannen waren, hebben we in een aantal jaren tijd 30.000 tot 40.000 pedagogisch medewerkers extra nodig. En anderzijds, wat ik net vertelde, we hebben minimaal 2000 extra locaties nodig. Ga het maar financieren, ga het maar regelen. Hè? Dus dat is al een uitdaging. Een tweede, er zijn behoorlijk wat kritische rapporten die zeggen, wat wil je bereiken als overheid?
De 2 planbureaus hebben dat volgens mij ook vorig jaar uitgewezen. Ja, ja. Mensen gaan niet per se meer werken.
Nee, klopt.
En je geeft het voordeel vooral aan de mensen met een wat betere, een beter gevulde portemonnee.
Precies.
Met name.
En dat zien we ook. Hè. Toen de plannen kwamen, kregen wij telefoontjes van ouders die zeggen, oh, mag ik alvast op de wachtlijst? Dan hoef ik mijn ouders niet meer te vragen.
Ja, open oog worden bedankt.
Ja. En dat is denk ik niet wat je als politiek wil. Dus het zou zo mooi zijn als de politiek heel duidelijk maakt wat ze willen bereiken en ons als sector erbij betrekt van hoe gaan we dat dan oplossen?
Ik kan je daar wel iets suggereren, namelijk een minder ingewikkeld stelsel met minder ingewikkelde toeslagen. Volgens mij stond in het regeerakkoord van dit kabinet geen enkele toeslag meer. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de erfenis van de toeslagenaffaire. Ja. Vrij duidelijk te liëren aan de sector waar wij hierover spreken.
Ja.
Die ambitie mag toch wel overeind staan?
Die ambitie mag zeker overeind staan. Ik zou het dan wel uit elkaar trekken, hè? Want er is een afschuwelijke toeslagaffaire geweest en dat moet opgelost worden. En een tweede is een vraag, is een nieuw systeem, is dat makkelijker, is dat beter, kunnen we dat ook weer realiseren? Of is het voldoende? Want er zijn heel veel verbeteringen al aangebracht aan het huidige systeem. En daar zijn nu allemaal werkgroepen voor. Mijn collega zit er ook in met het ministerie. Heel veel slimme mensen hebben enorm goede sessies om te kijken, wat is nou een goede oplossing. En dit vind ik ook een voorbeeld wat heel mooi is. Dat het ministerie ook zegt, laten we nou met een aantal mensen uit de sector eens met elkaar gaan zitten en kijken wat is nou de beste oplossing.
En betaalbaarheid, mag dat een thema zijn dat voor de politiek van belang is? Want het is ook onderzocht door SCO, eerder al genoemd door Arno Boot in deze uitzending. En daar werd toen gezegd, verregaande voorstellen hoor. En overigens niet meteen als voorkeursoplossing aangedragen, maar gratis kinderopvang natuurlijk. Het zou ook kunnen, zeggen zij daar, dat de sector genationaliseerd moet worden. Mm-hmm. Verregaande consequentie. Of dat er een prijsplafond moet worden ingesteld. Ja. Of dat de regels voor nieuwe toetreders eenvoudiger worden, zodat er meer concurrentie komt.
Ja.
Is een van deze drie smaken nodig wat jou betreft?
Nou, ik denk wat je wil is dat je hele kwalitatieve, goede opvang biedt. He, dat wil je. Je wil dat elk kind in een hele warme, veilige, leerrijke omgeving komt.
Ja, als het even kan, ook nog zo dat je het kunt betalen.
Toch? En dat het betaalbaar is. He, dus dat is er. Het is niet verkeerd dat er controle komt. Dat maakt het ook, vind ik, dat een hybride markt zo goed is. Want je houdt elkaar heel goed in evenwicht. He, zouden de commerciële partijen te commercieel gaan, dan is er aan de andere kant weer de non-profit. En is de non-profit wat minder ondernemend, dan heb je weer de commerciële partijen die zeggen, we gaan groeien.
Maar wat hebben jullie daar dan zelf mee te maken als die non-profit tak van deze sector een andere koers kiest? Daar heb jij toch verder als commerciële aanbieder weinig mee te maken. In welk opzicht hou je elkaar dan scherp?
Nou, ik denk, stel dat je als commerciële partij een te hoog tarief zou vragen. Ja? Dat doen zij niet.
Komt niet voor bij commerciële aanbieders.
Nou, je kijkt natuurlijk echt wel wat de concurrenten doen. En je kijkt echt wel wat haalbaar is. Dus daarin hou je elkaar wel prima in evenwicht als het al zo zou zijn.
Want je zegt hier wel, die commerciële partijen, die hanteren over het algemeen een hoger tarief?
Nee, dat is niet zo. Hè? Want maar het zou kunnen. Hè?
Dat doen ze niet omdat die maatschappelijke tak dat dan niet doet. In die zin hou je elkaar scherp. Mocht die tak er niet zijn, dan groeide de boom tot in de hemel.
Weet ik niet. Ik weet niet of dat zo is. Maar het is wel mooi dat dat er ook is. Hè? Dat elkaar in evenwicht houdt. Als je kijkt naar de tarivering, 70% van de kinderopvangorganisaties zit boven het kottarief. Profit en non-profit.
Welk tarief is dat precies? Het kinderopvangtoeslagentarief. Want eind vorig jaar werd die kinderopvangtoeslag extra verhoogd.
Ja.
Amendement in de Tweede Kamer aangenomen.
Ja.
Om, mijn woorden, enigszins aan te kunnen sluiten bij de tarieven die ouders betalen.
Ja.
Dat was blijkbaar nodig. Een soort redmiddel, labmiddel.
Ja, dus wat we elke keer zien is dat de overheid niet de volledige kosten dekt. Zowel voor profit als voor non-profit. Dus ze hebben daar gelukkig een slag in gemaakt. Zijn er nog niet helemaal.
Niet volledige kosten dekt. Ja, omdat die tarieven telkens maar omhoog gaan. Vanuit de
salarissen van de pedagogische medewerkers gaan gelukkig 12% omhoog. Dat moet ook bekostigd worden. Dus
jij legt de verantwoordelijkheid hier heel duidelijk bij de overheid. Omdat zij niet snel genoeg over de brug komen, moet er ergens aan het einde van het jaar nog ingestemd worden met een extra verhoging van die toeslag.
Nou, het zou mooi zijn als de overheid zegt, wij willen betaalbare kinderopvang bieden, dat zij dan ook de ouders tegemoet komen. En dat doen ze te weinig.
Punt is gemaakt. Tweede dilemma. Met een paar aanpassingen in het beleid is het personeelstekort zo op te lossen, of wat we ook verzinnen, dat is echt onbegonnen werk.
Een aantal aanpassingen in het beleid gaat zeker helpen. Het is niet zo opgelost.
Nee. Welke aanpassingen zou jij voorstellen?
Een mooie is misschien nu de discussie over de taaleis. Hè, wij vinden allemaal dat het enorm belangrijk is dat de taalontwikkeling van kinderen en de basis wordt gelegd in de eerste 4 jaar, dat dat goed gebeurt. In het verleden, als je een opleiding deed tot pedagogisch medewerker, een mbo-opleiding, zat er een taaleis van F2 aan. Dat is nu veranderd naar F3. F3 is HAVO-niveau. Dat kan niet elke mbo eraan. En we zijn nu een inhaalslag aan het maken om onze collega's naar 3F te begeleiden. Dat lukt gelukkig voor een groot gedeelte, maar er is toch een percentage, 5-6%, die dat niet kan. In een hele krappe arbeidsmarkt ga je deze mensen verliezen. Zou enorm jammer zijn.
Maar plat vertaald, omdat er een tekort is, stel je iets minder strenge eisen. Terwijl jij eerder in dit gesprek het belang hebt benadrukt van een kwalitatief, hoogwaardige, vertrouwde opvang.
En die is er in onze optiek nog steeds. Omdat je ook op een andere manier je pedagogisch medewerkers kan begeleiden in een goede taalontwikkeling. En een uitzondering wordt nu bijvoorbeeld gemaakt voor de pedagogisch medewerkers die op de BSO werken. En tuurlijk, in de eerste 4 jaar is dat heel belangrijk. Maar als die uitzondering wel voor de BSO gemaakt kan worden, laten we vooral werken naar een niveau F3. Hè, want dat is alleen maar goed en die kwaliteit wil je bieden. Die collega's die al 10, 20 jaar lang fantastisch kinderen ontwikkelen, die wil je niet kwijtraken in de branche.
Ik heb nog wat spitwerk gedaan, omdat ik wist dat jij mijn gast zou zijn. Ik kwam een campagne tegen van een tijdje terug van Kindergarten, waarin heel duidelijk werd gezegd, bij ons kun je beginnen in een hogere schaal. Schaal 7, meen ik.
Ja, klopt.
Een campagne die jullie, je had het net over, je moet elkaar scherp houden, teruggetrokken hebben, omdat er kritiek op kwam van de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.
Dit is een hele mooie.
Stopgezette campagne.
Dit is wat media doet, hè? Want wij hebben die campagne zeker niet stopgezet. De brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang heeft ons aangemeld bij de commissie Handhaving CAO. Wij zijn op alle fronten in het gelijk gesteld. Dus wat doet media en wat is de realiteit?
Media nodigt jou nu ook uit om te zeggen hoe het allemaal
zit. Daarom is het ook heel fijn. Ja, dus ik ben heel blij dat ik dit kan zeggen. Wat je ziet is dat wij meer vragen van pedagogisch medewerkers dan dat we het een aantal jaren geleden hebben gedaan. Dus wij hebben een functie, een extra functie gecreëerd die een schaal hoger ook gewaardeerd wordt. Overigens is dit niks nieuws, hè? Want bijna iedereen in de markt doet dit. Wij hebben er alleen een mooie campagne aan gemaakt.
Maar wat hebben media dan nu in jouw optiek verkeerd gedaan? Gezegd dat jullie die campagne hebben teruggetrokken?
Precies, hè? Dat is wat de brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang groot naar buiten heeft proberen te brengen. En dat is helemaal niet waar. Hè, wij zijn voor die commissie gekomen en graag, want ik maak heel graag duidelijk dat wij ons prima aan de regels houden. Dus wij hebben ons zeker niet teruggetrokken. Het loopt nog steeds en we zijn ook op alle punten in het gelijk gesteld.
Hoe is nu precies die verhouding tussen jullie, laat ik zeggen, de commerciële partijen en die maatschappelijke kinderopvang? Want je prijst ze ook, je zegt ze houden ons scherp.
Ja.
En dit komt toch neer op gekat, onderlinge wrevel.
Nou, als ik daar heel eerlijk in mag zijn, ik vind dat wij een enorm goede relatie hebben. En ik heb ook persoonlijk een hele goede relatie met heel veel non-profit grote organisaties. En neem een Kind & Co. als voorbeeld. Bettis is echt mijn maatje. Wij zeggen ook wel eens, wij kunnen zo wisselen. Hè, want hij heeft ook 39 fusies gedaan. Groeit ook enorm hard. En wij willen gewoon 90-95% van de tijd willen wij hetzelfde. Ik zit elke 3 maanden met de bestuurders van Kind & Co. En wij zijn jong bij het ministerie. Juist om te laten zien, we zitten met profit en non-profit.
Maar je hebt er ook een paar tussen hetzelfde. Waar je wat minder graag over de vloer komt.
En dan, dan heb je puur de brancheorganisatie met de vorige directeur, die ontzettend belangrijk vond om stelling en uitspraken te doen tegen de commerciële partijen. En dat is jammer. Want het is jammer om elkaar uit elkaar te drijven, terwijl, nogmaals, wij hebben een enorm goede samenwerking met de non-profits.
Dit was de Top van Nederland met Nicole Krabbenborg van Kindergarten. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Relinde Weil, bestuursvoorzitter van het Jeroen Bos Ziekenhuis in Den Bosch, over het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.